Goedenavond, lieve mensen. Vanavond hebben wij het vierde hoofdstuk van het boek Rut voor ons. En ik wil dat graag met u lezen. Hoeveel van u hebben al een nieuwe Bijbelvertaling erbij? Hij rukt ziender ogen op. Ik gebruik hem af en toe ook wel eens, ik biecht het eerlijk op. Wanneer het geen kwaad kan. Als het even moeilijk begint te worden, dan toch maar liever de NBG met af en toe verwijzing naar de Statenvertaling. Rut, hoofdstuk 4. Intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de losser voorbij van wie Boas gesproken had. Toen zei hij, gij daar, kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam en zette zich neer. Daarop nam hij 10 mannen uit de oudsten der stad en zei, zet u hier neer. En zij zetten zich neer. Toen zei hij tot de losser, Naomi, die uit het veld van Moab teruggekeerd is, verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoorde. Nu heb ik gedacht, ik vertrouw het uw oor toe, koop gij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten en van de oudsten van mijn volk. Indien gij lossen wilt, los het. Maar indien gij niet wilt lossen, verklaar het mij dan, opdat ik het wete, want er is niemand om te lossen, behalve gij en daarna ik. Toen zei hij, ik zal lossen. Maar Boas zei, op de dag dat gij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Toen zei de losser, dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. Los gij het voor u, wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik dat, wilde men aan enige zaak geldigheid verlenen, de een zijn schoen uittrok en aan de ander gaf. Dit was in Israël de bekrachtiging. En de losser zei tot Boas, koop gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Hierop zei Boas tot de oudsten en tot al het volk, gij zijt heden getuigen dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Giljon en Machlon heeft toebehoord, koop uit de hand van Naomi. Ook Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats. Gij zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Handel dan kloek in Efrata en maak u een naam in Bethlehem. Uw huis wordt als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere die het u heden niet laat ontbreken aan een losser, en zijn naam worden vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren en zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Tot zover de lezing uit het woord van God. Om met het slot van dit hoofdstuk te beginnen, het slot van het boek ook. Hier komt eigenlijk uit de verf waarom het hele boek ons is gegeven. Het gaat niet om een boerenidylle, een streekroman op zichzelf, hoewel als zodanig het nog steeds een mooi verhaal is. Er zit een diepere zin achter. Het gaat erom ons te vertellen hoe God al in het voorgeslacht van koning David aan het werk is geweest om de juiste personen bij elkaar te brengen, uit wie ten slotte David is voortgekomen. Als je het modern biologisch zou willen uitdrukken, zou je kunnen zeggen: God heeft gezorgd voor het juiste DNA dat van alle kanten bij elkaar kwam, zodat ten slotte de juiste man geboren zou worden. Hoewel dat nou niet direct het niveau is waarop de Bijbel met die dingen omgaat. Maar God heeft op een bijzondere wijze gewerkt. Het laat ons ook zien dat David op een wijze in deze wereld is gekomen die je niet moet idealiseren. Hij heeft een heidense overgrootmoeder gehad en daar schaamt hij zich ook niet voor. En die heidense overgrootmoeder, Rut, is op een heel bijzondere wijze door de genade van God opgenomen in het volk Israël. Daar hebben we het al enkele malen over gehad en dat herhalen we niet nu nog eens een keer. Maar het is heel bijzonder. De wet leek tegen haar, maar de wet was haar uiteindelijk tot zegen. Er zit nog meer achter. We lezen in Psalm 40 van de Messias, we passen het onmiddellijk op hem toe, en de Hebreeënbrief geeft ons daarvoor ook alle aanleiding. Daar lezen we dat van de Messias gezegd wordt: in de boekrol is van mij geschreven. Als je aan de Messias denkt, dan denk je aan een eeuwige boekrol bij God in de hemel. Maar als je naar de eerste betekenis van die psalm kijkt, David, kun je je voorstellen dat er Joden geweest zijn die dachten: dat is dat boek Rut. Al van tevoren is het hele verhaal voor hem opgetekend. Van hem is geschreven wie hij was en hoe hij voortgekomen is. Hoe God deze mensen bij elkaar heeft gevoegd. Dat is één insteek van het boek. Daar gaat het dus heel letterlijk over de geschiedenis van koning David, over zijn directe voorgeslacht. Het ligt toch vrij dichtbij om te laten zien hoe God daar in de hand heeft gehad. Ik had het straks wat denigrerend over een streekroman. En dat bedoel ik niet zo denigrerend als het klinkt. Want ik zei al daarbij, het is ook een mooi verhaal. En ik vind ook dat je, voordat we al te gauw gaan vergeestelijken, en dat hebben we gedaan en dat gaan we vanavond ook doen, dat het ook de moeite waard is om te proberen te kijken in de harten van die mensen. Dat valt natuurlijk niet mee. Ik heb daar af en toe een poging toe gewaagd. Het blijkt dat Boas toch al een wat oudere man is geweest. Anders praat je niet tegen iemand als Rut over mijn dochter. Dat zou wel erg tuttig klinken uit een jongen die van haar leeftijd was. Hij moet wel een oudere man zijn geweest en dan toch nog ongetrouwd. Een man die ook, hoewel hij blijkbaar haar heel erg mag, toch geen initiatieven neemt om haar hart te winnen. Zij is uiteindelijk degene die dat moet doen. En dat ook op een heel bijzondere wijze doet. Dat hebben we in hoofdstuk 3 gezien. En dan hapt hij ook gretig toe. Alleen zit daar nog één figuur tussen. Ik zeg, dat is dan die andere losser. Ik zeg opzettelijk figuur, want de Heilige Geest, die dit boek ook geïnspireerd heeft, verwaardigt zich niet ons de naam van die man te noemen. Om het nou even aanmerking te maken op de NBG-vertaling. Je ziet dat niet zo mooi, maar het is eigenlijk in het Hebreeuws heel aardig, zoals het daar staat in vers 1. En zoals de Statenvertaling het ook mooi weergeeft. Als hij die man roept en zegt: ga hier zitten, dan zegt de Statenvertaling: zet u gij zulk een. Ik las een vertaling waarin staat Mr. So-and-so. Met andere woorden, je zou daar verwachten de naam, en dat was een kleine moeite geweest om die naam in te vullen. We hoorden ook van een Orpa, dus waarom zouden we deze man niet mogen horen bij naam en toenaam? Maar nee, hij blijft in de schemer. Het is meneer zo en zo. Meneer X. En zo zal hij ook ongetwijfeld geleefd hebben in de gedachten van Boas. Nou was het eindelijk zover. Zij had het initiatief genomen. Nu zouden ze elkaar dan krijgen. En daar zat die meneer X nog tussen. En stel je nou toch eens voor dat die man bereid is om, nou ja, vooruit, dan wil ik dat wel doen. En nou ja, vooruit, dan wil ik Rut er ook wel bij nemen. Dat gaat je toch door merg en been. Ik kan mij Boas wel voorstellen hoor, zoals hij daar zit in de poort. En dan die man moet aanhouden, want die formaliteit moet wel afgewikkeld worden. Die man moet wel duidelijk maken dat hij zijn beurt laat voorbijgaan en dat Boas dus als losser kan optreden. Er komen ook 10 van de oudsten van de stad erbij zitten. Achter, iedereen moet door de stadspoort heen, dus vroeg of laat krijg je ze allemaal wel bij elkaar. Ze zetten zich daar allemaal neer en hij vertelt het verhaal van Naomi, dat ze natuurlijk in dat kleine stadje allemaal al lang kenden. Maar dat gebeurt toch allemaal heel formeel. Er moet iemand als losser optreden. En ik heb u al eerder gezegd, de losser heeft 4 belangrijke taken. Dat heb ik een paar keer verteld, maar ik noem er maar 2, want die spelen een rol in dit boek. De ene taak is, als een Israëliet verarmd is en zijn land heeft moeten verkopen, dan moet de losser dat voor hem terugkopen. En de tweede taak is, als aan de erfenis een bruid verbonden is, de weduwe van de verstorvene, dan moet die losser die weduwe tot zich nemen om uit haar een kind te verwekken dat als erfgenaam kan optreden van de gestorven persoon. En dat zijn de 2 dingen die hier genoemd worden. Maar dat tweede noemt hij nog even niet. Hij heeft het over dat stuk land. En dan zegt hij tegen deze man, zou jij dat willen lossen? Het verbaast me wel een beetje dat die man is toch ook iemand uit Bethlehem. En dat is geen stad zoals Eindhoven. Hij zal toch ook van de feiten geweten hebben. En toch zegt hij onmiddellijk, ik zal lossen. Ik kan me zo voorstellen dat het hart van Boas in 1 kromp. Daar gaan we. En Boas haast zich er achteraan te zeggen, denk erom, als je dat doet, ben je ook verplicht om Rut te trouwen. Treft me ook dat hij haar heel uitdrukkelijk noemt Rut de Moabitische. Alsof hij hem ook nog een beetje wil ontmoedigen. Het is een Moabitische. Doe het maar niet. Ja, dat zegt hij er nog net niet bij. Ja, en dan begint die man terug te krabbelen en zegt, ja, hoor eens, blijkbaar was het zo, dat is de meest voor de hand liggende verklaring, dat die man al getrouwd was en al kinderen had. En dan nog een vrouw erbij en dan die ook een kind en dat kind is dan weer niet van hem en zo. Die man ziet dat al allemaal voor zich en er heeft er helemaal geen zin in. En die zegt, nou, dan heb ik toch maar liever dat jij dat doet. En je kan je voorstellen dat Boas een zucht van verlichting heeft geslaakt. Ja? Zelfs de oudsten onder ons kunnen zich toch bij deze dingen nog wel wat voorstellen. En ik heb dat expres een beetje benadrukt. Want ik weet niet, ik ben opgegroeid in een milieu waarbij die verhalen altijd onmiddellijk vergeestelijkt werden. En er van die verhalen dan, zoals het verhaal als zodanig letterlijk tot ons komt, vaak helemaal niks overbleef. Daar kwam je nauwelijks aan toe. Terwijl juist als je het goed wilt vergeestelijken, als je de typologische lessen eruit wil halen, zoals we dat noemen, dan zul je eerst moeten begrijpen hoe het verhaal echt in elkaar zit. Heel veel van die typologie is ontworpen op een wijze waarbij juist niet recht wordt gedaan aan het eigenlijke verhaal. Typologie kan tegen het verhaal ingaan. Goed, daar zal ik nou geen voorbeelden van geven. Maar dat is ook van belang als we ons nu de vraag gaan stellen, wie is die andere losser? Hij is de 4e hoofdpersoon in dit boek, kan je toch wel zeggen. We hebben eerst, en dan ga ik even voorbij, en Elimelech en Machlon en Giljon, die worden niet sprekend ingevoerd in dit boek. Het begint met Naomi, dan hebben we Rut, dan hebben we Boas, die knecht van Boas die een paar woorden zegt, hoofdstuk 2 vergeten we ook even. En dit is de 4e hoofdpersoon. De andere losser. Nou, we hebben al gezien, je kunt er niet omheen, tenminste dat vind ik zelf, maar een heleboel bijbelgetrouwe christenen in dit land vinden dat maar overdreven, al dat vergeestelijke en dat zoeken naar typologieën. Maar je kunt er toch niet omheen als wij een heel boekje in de Bijbel hebben over het thema lossing, om de lijnen door te trekken naar de losser met een hoofdletter. Het is een studie op zichzelf. U zou eens moeten nagaan in het tweede deel van het boek Jesaja. Dus vanaf Jesaja 40. Hoe vaak u daar datzelfde woord Goel in het Hebreeuws tegenkomt. U hoeft niet dat Hebreeuwse woord op te zoeken. Maar neem maar van mij aan dat overal waar dat woord losser staat. Vanaf Jesaja 40. dat we daar datzelfde woord hebben. En dan gaat het profetisch over de wegen die God met Israël gaat in de eindtijd. En daar vindt u wel alle vier de betekenis. Dus de verarmde broeder die vrijgekocht moet worden. Jesaja 43. Het land dat teruggekocht wordt en aan Israël wordt teruggegeven. De bruid die God zich verwerft, Israël, in Jesaja 54. En tenslotte ook de losser in de zin van de bloedlosser. Wat gewoonlijk vertaald wordt met bloedwreker. Die het bloed, het vergoten bloed van de broeder die omgekomen is, moet wreken. Als zodanig treedt God ook op voor zijn volk. Dus al in het Oude Testament is het tweede deel van dat boekje Jesaja een treffende tegenhanger van zo'n boekje als dat van Rut. Omdat daar God zelf optreedt als de grote losser. En als je dan de lijnen doortrekt naar het Nieuwe Testament, dan is de Heer Jezus die losser bij uitstek. Losser, dat is eigenlijk een merkwaardig woord. We kennen dat niet in onze Nederlandse taal verder. We gebruiken dat woord nooit. Maar we kennen het nog wel in woorden als losprijs. Een prijs waarmee iemand gelost wordt. En het woord los, zoals we dat terugvinden in loslaten, heeft daar natuurlijk direct mee te maken. De losprijs maakt iemand los die gevangen zit. Of die op een of andere wijze in de knel is geraakt. Of die nou zijn persoonlijke vrijheid kwijt is, dan wel zijn land kwijt is, dan wel de vrouw die geen man meer heeft, die kinderen uit haar zou kunnen verwekken, die het erfdeel voortzetten en overnemen. In al die gevallen zit iemand in de knel en de losser bevrijdt je uit die knel. En als je dan ook nog eens ziet dat deze Boas dat een naam heeft die betekent in hem is kracht, en dat hij genoemd door een hoofdstuk 2, de man, staat de vertaling, geweldig van vermogen. Ja, dan kun je daar toch moeilijk omheen. Bovendien is deze man een overgrootvader van David. Hij is uit de lijn van David. Gewoonlijk denken we dan natuurlijk aan een zoon van David. Maar breed genomen, hij is uit diezelfde lijn. Hij is als het ware al iemand die zelf heen wijst in de eerste plaats naar David zelf. En van daaruit over David heen naar een andere verre nakomeling, letterlijk uit deze Boas en Rut geboren, de Heer Jezus. Velen van u weten dat wel, in Matthäus 1 vinden wij het geslachtsregister van de Heer Jezus als koning. En dan is het heel bijzonder dat we daar ook vier vrouwen vermeld worden. En één daarvan is Rut de Moabitische. Het gaat dus niet alleen maar om die Obed, het gaat ook om David. En het gaat uiteindelijk om de zoon van David, om de Heer Jezus. Dus daarmee heeft dat boek ook een profetische lading. Daarom heb ik u al gezegd ook, het boek spreekt er ook van hoe God uiteindelijk de banden met Israël weer aanknoopt. Want doordat zij met Boas verbonden wordt, wordt Rut opgenomen in het volk van God en hersteld in alle rechten die daarbij horen. Ik zeg hersteld, je zou kunnen zeggen ze heeft er nooit deel van uitgemaakt. Maar in hoofdstuk 1, heb ik gezegd, staat letterlijk in de Statenvertaling. Oh, die goede oude Statenvertaling. Dat wordt mijn ideale Bijbel. Als de herziening uitkomt, dan kunnen jullie allemaal jullie NBV opeten. Dan ga ik die herstelde Statenvertaling, herziene Statenvertaling gebruiken. Die goede Statenvertaling die zegt in hoofdstuk 1, wat er ook letterlijk staat, dat Rut terugkeerde naar Bethlehem. Wij zouden zeggen letterlijk, er is ze nooit geweest. Maar ik heb u gezegd, Rut is, juist omdat ze een heidense is, een prachtig beeld van Israël, het overblijfsel van Israël dat in de eindtijd geen enkele rechten meer heeft, alles verspeeld heeft, alleen nog maar uit genade kan leven. En op basis van de genade waar dit boek zo vol van is, op basis van de genade in verband gebracht wordt met Boas, in verbinding gebracht wordt met Boas. Naomi is ook een beeld van Israël, van het oude Israël. Rut is een beeld van het nieuwe Israël, het Israël van de eindtijd. Maar die verbinding met Naomi blijft bestaan. We hebben dat gelezen, ik ben een beetje achterstevoren het hoofdstuk aan het behandelen. We hebben het gelezen in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, hoe de vrouwen als dat kind van Rut geboren is, dat kind Naomi in de schoot geven. En tegen haar zeggen, geprezen zij de Heere die het u, Naomi, heden niet laat ontbreken aan een losser. Boas trad strikt genomen niet op als losser voor Rut. Hij trad op als losser voor Naomi. Daarom zegt Boas dat ook. Naomi is uit Moab, veld van Moab teruggekeerd. En die verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoort. Dat verkopen is nou weer ingewikkeld. Hoe ging dat nou exact toe? En die lossing. Maar laten we ons met die ingewikkelde details maar niet bezighouden. Maar het ging om Naomi. Als straks de Heer Jezus de band aangaat met het overblijfsel van Israël en dat overblijfsel tot zijn bruid maakt, dan wordt daarmee een band gecontinueerd zoals die in het Oude Testament bestond tussen God en zijn volk Israël. Wat God met Naomi had, als ik het zo zeggen mag, in hoofdstuk 1, dat heeft Boas met Rut in hoofdstuk 4. Maar Boas is de losser voor Naomi. En er staat zelfs bij, hij heeft het u niet laten ontbreken aan een losser. En die losser is dan eigenlijk weer niet Boas, maar dat kind. Obed. En zo gaat het in de lijnen door. Obed betekent letterlijk knecht. Als je de moslims kent, dan weet je hoeveel namen er beginnen met Abdul. Dat is hetzelfde grondwoord, knecht. Abdullah betekent knecht van Allah. Erbet Melech kent u misschien uit het boek Jeremia. Dat is hetzelfde woord. Erbet betekent knecht of dienaar. En Obed wordt eigenlijk als een knechtje aan Naomi gegeven. De lijn met het voorgeslacht wordt intact gehouden. Wat God straks aan het overblijfsel van Israël geeft, is het waarmaken van de belofte die hij aan het oude Israël, al ver in het Oude Testament, geschonken heeft. Daarom is het zo bijzonder. Hier wordt ook gedacht in de lijn van de geslachten. Dat zijn vooral evangelische christenen nogal kwijtgeraakt. De traditionele kerken hebben dat veel sterker vastgehouden. Die dateren ook natuurlijk uit een veel vroegere tijd. Evangelische gemeenten, en daar reken ik voor het gemak maar even alles toe wat niet behoort tot de gevestigde kerken, zijn vaak gemeenschappen van individualisten. Dat saamhorigheidsverband, dat kennen wij niet meer zo sterk. Ook zo'n argument als God rekent in de lijn van de geslachten, dat zegt ons niet zoveel meer. Maar hier zie je dat ook als het kind geboren wordt, dan wordt daar verwezen naar de vrouwen die het huis van Israël gebouwd hebben. De twee vrouwen van Jacob, er horen natuurlijk ook nog de twee bijvrouwen bij, Rachel en Lea. En er wordt ook gewezen naar nog een generatie daarna, Juda, die uit zijn verbintenis met Tamar zijn zoon Peres kreeg. Tamar wordt ook genoemd in Matthäus 1. Deze mensen hadden wat we noemen historisch besef. Trouwens, dat is ook in de gevestigde kerken verre verdwenen onder de jeugd. Al die reformatorische jongelui die weten absoluut niet waarin ze van elkaar verschillen. Als ze het al zouden weten, dan zouden ze dat niet benoemen vanuit de geschiedenis. En zeggen, ja, kijk eens bij die en die scheuring, toen en toen zijn we uit elkaar gegaan, daar hebben ze helemaal geen idee van. Maar ze zouden kijken, hoe is het bij jou in de kerk, hoe is het bij ons in de kerk? Ja, daar zitten dan de verschillen in. Historisch besef. Nou, daar is de laatste tijd veel over te doen geweest. En veel van ons hebben ook als het over de kerkgeschiedenis staat, daarvan nog maar een heel minimale kennis. Ik zal u vanavond niet lastigvallen met de vraag wanneer de reformatie plaatsvond, want ik wil u niet beschaamd maken. Maar als ik tegen mijn studenten zeg dat het 1850 was, dan geloven ze dat graag van me. Ik zal het wel weten. En u weet natuurlijk gelukkig beter. Maar nou moeten we toch eindelijk eens vertellen wie die andere losser dan is. We hebben nou als het ware het kader geschapen om die andere losser te kunnen herkennen. Gisteravond en mijn trouwe vriend Hans, die al zoveel jaren met mij meekomt hier naartoe, Die was erbij dat ik ergens anders gepreekt heb over Galaten 3 en 4. Nou, het hoofdstuk dat daarna komt, dat we over een maand hopen te behandelen, in Galaten 5, daar vind je twee bestellen. Ook al in hoofdstuk 4, eind van hoofdstuk 3 zelfs al, twee bestellen. Het bestel van de wet en het bestel van het geloof of van de genade. In hoofdstuk 3 en het eind zijn er ook zelfs twee perioden. De periode van de wet. En die wet gaat tot op Christus. En dan heb je de periode van wat daar genoemd wordt het geloof. Eerst de wet en dan het geloof. We leven niet meer onder de wet, maar onder de genade, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En als je dan doorgaat in Galaten 4, niet 5, in hoofdstuk 4. in het tweede gedeelte, dan zie je dat Paulus daarvoor drie beelden gebruikt uit het Oude Testament. En ik noem dat opzettelijk. Want ik kan me voorstellen, als ik zomaar het algemeen zeg, die eerste losser, die stelt de wet voor, dan zou u kunnen denken, ja, waar haalt die man dat nou vandaan? Dat is toch maar natte vingerwerk om zoiets te beweren. En ik denk dat je dat ook alleen maar kan beweren als je in het Nieuwe Testament, dat is toch altijd de bril waardoor we naar het Oude Testament kijken, als je in het Nieuwe Testament gaat zien dat het heel gewoon is dat die twee bestellen naast elkaar worden geplaatst. Dat van de wet en dat van het geloof, oftewel dat van de genade, want het geloof vertrouwt zich toe aan de genade van God, dat ligt in dezelfde lijn. De wet en de genade staan daar tegenover elkaar. En Paulus gebruikt daar zelfs beelden voor uit het Oude Testament. Niet het beeld van die twee lossers in Rut 4, dat had hij wat mij betreft ook kunnen doen. Maar hij gebruikt drie andere beelden. Dat van de twee vrouwen van Abraham, Hagar en Sara. Hagar is een slavin die slaven voortbrengt, Ismaël. En Sara is een vrije vrouw die vrije mensen voortbrengt, Isaac. Het tweede beeld is dat van twee bergen. Dus eerst twee vrouwen, dan twee bergen. De berg Sinaï, de berg van de wetgeving, die slaven voortbrengt, zal ik zo nader toelichten. En ten tweede de berg Sion, de berg van de genade, waar later de tempel gebouwd is. Sion is ook de poëtische naam voor Jeruzalem. Maar het is ook een berg. Een berg die staat tegenover de berg Sinaï. Je vindt dat ook prachtig in Hebreeën 12. Twee bergen die met elkaar vergeleken worden en tegenover elkaar staan. Sinaï, de berg van de wet. En de Sion als de berg van de genade. En ten derde, twee vrouwen, twee bergen. En dan ook nog twee steden. Het oude Jeruzalem, het tegenwoordige Jeruzalem. Dus het aardse. De aardse stad zoals die nog steeds bestaat in het land Israël. En het andere Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem. Of zoals Paulus het daar noemt, dat Jeruzalem dat boven is. Dat zijn drie beelden uit het Oude Testament. En hij zegt er ook nog bij, dat is interessant, tegen die Galaten, luisteren jullie niet naar de wet. Jullie willen zo graag onder de wet staan, luisteren jullie niet naar de wet. Met andere woorden, als jullie de wet, dan bedoelt hij het hele Oude Testament, goed zouden lezen, dan zouden jullie dat soort beelden er zelf al uitgehaald kunnen hebben. Nou, als Paulus vindt dat wij zelf op de gedachte hadden kunnen komen dat Hagar een beeld is van de wet en Sara een beeld van de genade, en dat de Sinaï een beeld is van de wet en de Sion een beeld van de genade, en het oude Jeruzalem een beeld van de wet en het nieuwe Jeruzalem een beeld van de genade, nou dan vind ik dat wij wel op de gedachte kunnen komen dat de eerste losser een beeld is van de wet en de tweede losser een beeld van de genade. Maar ik zal het u proberen nader uit te leggen. Dus je hoeft het nog niet meteen te geloven. Maar let op het feit dat je al twee kenmerken kunt geven van die eerste losser, die erg belangrijk zijn. Het eerste kenmerk is, hij is nader dan de ander. En hij komt dus het eerst in aanmerking. Eerst de wet en dan de genade. Daar zit een diepe gedachte achter, komt zo. Maar het tweede kenmerk is, het hoge woord moet er tenslotte uit bij die eerste losser. En dat is dat hij zegt, ik kan niet los. Ik kan niet los. Het lijkt er een beetje op alsof hij eigenlijk zeggen wil, ik wil niet lossen. Maar ja, dat is nog steeds bij veel mensen zo, dat ze zeggen, ik kan niet. En ze bedoelen, ik wil niet. Het ligt ook dicht bij elkaar. Ik kan niet lossen. De wet kan ook niet lossen, maar de wet komt eerder dan de genade. De genade is heel oud hoor. Dus in zekere zin is het ook de genade weer voordat de wet er was. Noach vond genade in de ogen des Heren, toen was er nog geen wet. Abraham vond genade in de ogen des Heren, toen was er nog geen wet. Maar als God een relatie aangaat met Israël, dan doet hij dat met betoon van genade, dat is heel duidelijk. Hij is het die puur uit genade, zonder enige verdienste van Israël, want ze hadden in Egypte de afgoden gediend, ze hadden nergens recht op, maar puur door genade heeft God ze verlost uit Egypte en ze tot zijn eigen volk gemaakt. Maar zodra dat volk tot zijn volk is gemaakt, ontvangt het de wet. Nou is het nogal ingewikkeld met die wet gesteld, want die wet heeft vele kanten. Ik heb er een heel boek aan gewijd, hoe lief heb ik uw wet om die vele kanten aan het licht te brengen. En die kanten lijken nog wel eens met elkaar in strijd. Dat zie je ook in de Galatenbrief. Paulus zegt, jullie moeten elkaar lief hebben, want dat is de kern van de wet in Galaten 5. Oh, denk je nou, dus Paulus heeft met die wet helemaal geen moeite. Nee, dat heeft hij ook niet. Hij zegt in Galaten 6 vers 2, draagt elkanders lasten, want zo volbrengen jullie de wet van Christus. Hij heeft geen problemen met de wet. Waar hij problemen mee heeft, is dat mensen zich plaatsen op de grondslag van die wet om daardoor bij God in de gunst te komen, op eigen kracht, door hun eigen verdiensten. Bij God een wit voetje te halen. Als je je op die grondslag plaatst, dan kom je automatisch onder de vloek. Want je hoeft maar een heel klein gebodje in die wet te overtreden, en je hebt de hele wet overtreden, zegt Jacobus 2 al. En dat is ook het effect. Mozes was nog niet terug van de berg, of ze hadden het eerste en het tweede gebod al overtreden. En ze waren al onder de vloek. Nou zie je daarbij tegelijkertijd ook de genade, hoor. Want als Mozes dan gaat pleiten voor het volk, dan zegt God, ik zal je vertellen wie ik ben. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk van goede tierenheid. Anders zou het toch niemand onder het bestel van de wet ooit behouden hebben kunnen worden. Diegenen die behouden werden, dat waren de mensen die leerden leven uit de genade van God, die de betekenis kenden van het offer. Want God gaf niet alleen de wet, hij gaf er ook meteen het offer bij. Met andere woorden, als je dan die wet toch overtreedt, is niet de bedoeling, maar het gebeurt wel. En als het dan toch gebeurt, heb je hier het offer, waardoor die zonden weer kunnen worden uitgeboet en waardoor je toch weer in gemeenschap met mij kunt zijn. En de ware gelovigen in het Oude Testament, die begrepen A, de betekenis van het offer. Van een plaatsvervangend onschuldig offer dat sterft in jouw plaats. Maar die begrepen vervolgens ook dat ze de wet niet hoefden te volbrengen om bij God in de gunst te komen. Maar dat zij die wet konden doen als een vreugde. Hoe lief heb ik uw Torah. Het is mij een vreugde, Heer, om u te dienen door te onderhouden wat u ons hebt opgedragen. Niet als een middel om bij God in het gevlijt te komen. Maar als je bij God aangenomen bent, juist door de genade van God en niet door eigen prestatie, dan gebeurt het wonderbaarlijke dat je mag leven in de vreugde van de wet. Maar nooit, dat zal alles bederven, nooit als een middel om daardoor op eigen kracht bij God in het gevlijt te komen. Het is merkwaardig dat onder de paus die nu gestorven is, het is alweer een paar jaar geleden, er een ontmoeting is geweest tussen leidende Lutherse theologen en Rooms-Katholieke theologen. Na 400 jaar. Om vast te stellen wat de Rooms-Katholieke leer op dat punt in de 16e eeuw nou echt was geweest. Of het nou echt waar was dat Rooms-Katholieken in die tijd leerden dat je door de werken der wetten volbrengen op eigen kracht in de hemel kon komen. Dat een heleboel eenvoudige katholieken dat dachten, dat is even waar als het feit dat heel veel eenvoudige protestanten dat denken. Want dat zit zo diep in ons, als je nou maar je best doet dan. Gisteren sprak ik nog met een meisje dat in een zeer zware kring was opgegroeid. En werkelijk dacht, ik ben niet uitverkoren, maar als ik nou heel erg hard mijn best doe, dan zal ik op zijn minst in de hel wel minder gestraft worden. Dat is de meest grove en afschuwelijke verminkte vorm waarin dat uiteindelijk gebeurt. Maar het principe blijft hetzelfde. Je best doen om daardoor bij God in het gevlijt te komen. Het zij om in de hemel te komen, het zij om in de hel minder gestraft te worden. En een katholiek zou misschien zeggen om minder tijd in het vagevuur door te brengen. En toen die theologen gingen onderzoeken, daar is een heel belangwekkend document uitgekomen. Toen bleek dat ze veel dichter bij elkaar stonden dan ze ooit gedacht hadden. Dat krijg je in tijden van scheiding en scheuring, dan ga je vijandbeelden oproepen. En deze paus heeft het openlijk uitgesproken. Er is maar één wijze waarop ik zalig kan worden. En dat is door de verlossing in Christus. Door het bloed van Christus. En daarin sprak hij een duidelijker taal dan heel veel liberale protestanten en katholieken zouden hebben uitgesproken. Het is alleen een leven uit genade. Maar God gaf die wet. Hij gaf die wet aan de ene kant voor de ware getrouwen, maar die zijn er niet zoveel geweest. Om hun vreugde in die wet te vinden. Om die te overpeinzen bij dag en bij nacht, zoals Psalm 1 het zegt. Maar voor die grote massa die met God niet veel op had, lag het heel anders. Aan hen gaf hij de wet, zoals we dat gisteravond bespraken in Nieuwegein, als kinderoppasser. om, zo staat het daar letterlijk. Wij vertalen tuchtmeester, dat is een woord van niks. Wie weet nou wat een tuchtmeester voor een ding is. Een kinderoppasser, dat is het eigenlijk. Het is niet de onderwijzer van het kind. Daar heb je een ander woord voor. Maar het is de slaaf die het kind naar school brengt en van school ophoudt. En zorgt dat het kind niet al te veel kattenkwaad uithoudt. Hij houdt het kind onder de duim, totdat dat kind mondig is. Het kind is de erfgenaam van alles. Het heeft geweldige beloften. Het heeft een rijke vader. Het kan zeggen tegen die kinderoppasser, die hele fabriek is van mij. Ja hoor, zegt die kinderoppasser. Maar intussen doe je wat ik zeg. Maar je bent nog onmondig. Ik hou je onder de duim. God gaf die wet aan de mens om ze te laten zien wat die mens in zichzelf is. God zei, als je dit doet, zul je daardoor leven. Dat is waar. Paulus zegt dat nog steeds in Romeinen 2. Als wij de wet zouden volbrengen, zouden we daardoor behouden worden. Dat blijft nog steeds waar. De daders van de wet worden gerechtvaardigd. Het punt is alleen dat niemand een dader van de wet is. Dat is het punt. Maar formeel blijft het nog steeds waar. Dus formeel gaf God die wet als de eerste losser. Dit is de weg van de verlossing. Je kunt jezelf verlossen, doe wat die wet zegt. Aan de andere kant gaf hij die wet, dat was de werkelijke bedoeling, om ze te laten zien dat op die wijze nooit enige zegen te vinden was. Omdat elk mens vroeg of laat, meestal heel vroeg, onder de vloek van die wet komt. Er hoeft maar één gebod te overtreden. Nou is het probleem daarbij dan ook nog eens een keer dat een heleboel mensen dat niet door hadden. Dat waren die fariseeën en schriftgeleerden. De wet is een spiegel, waarheid kent gij uw ellende, zegt de Heidelberger Catechismus. En het antwoord luidt uit de wet Gods. Nou, dat is dan maar zo lang als het breed is hoor. Want als een fariseer in de spiegel van de wet keek, en heel bekende fariseer heette Saulus van Tarsus, als die in de spiegel van de wet keek, en hij vroeg spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigste in het hele land? Dan zei het spiegeltje, jij Paulus, ik kan er geen vinger tussen krijgen. Zo'n rechtvaardig iemand als jij heb ik nog nooit ontmoet. Dus de wet was ook nog eens daarin een gebrekkig middel. Als je wou, en dat heb je vandaag nog steeds, als je wou, dan kon je in die spiegel van die wet kijken en aardig tevreden over jezelf zijn. Ik denk een menige kerk waar zondags de 10 geboden worden voorgelezen, dan kunnen de mensen zeggen, nou, dat is nog niet slecht gedaan. Hele week weer niemand vermoord. Weer de hele week geen overspel gepleegd. Ik ben nog helemaal niet zo'n slechte jongen. Dus die spiegel is nog onvolkomen ook. Maar intussen heeft die wet wel zijn functie uitgeoefend. Formeel was die voor de gelovigen en velen hebben ook hun vreugde erin gevonden. Maar Paulus zegt in 1 Timotheus 1 hoe het wet werkelijk functioneerde. De wet was niet gegeven voor rechtvaardigen, maar voor onrechtvaardigen, om ze te laten zien hoe onrechtvaardig ze waren. Maar de wet komt voor de genade. De wet is de eerste losser. Formeel is hij een losser. Formeel zou die je kunnen lossen. Als je doet wat de wet zegt, dan kom je er wel. Dan kom je er wel. En zo is eigenlijk nog steeds met alle vormen van godsdienstig vlees. Er zijn zoveel katholieken die zo denken nog altijd. Er zijn ontzettend veel protestanten die zo denken nog altijd. En een heleboel andere godsdiensten. Ik ben net 2 weken in China geweest. Ik heb daar Taoïsten ontmoet, Confucianen ontmoet, Boeddhisten ontmoet. En ook al christenen van allerlei soorten. En het zijn allemaal, en ik heb het nou niet over die christenen, maar het zijn allemaal godsdiensten waar mensen op eigen kracht, en dat zie je als het ware voor ogen, want sinds die godsdienstvrijheid daar weer in zekere mate toegestaan is, komen de mensen, vooral in de boeddhistische tempels, met drommen daar naartoe. Dat is wel heel aandoenlijk eigenlijk om dat te zien. Komen daar met drommen naartoe. En het wijst je een weg die te begaan is, waardoor je dan het nirwana, de gelukzaligheid, zou kunnen bereiken. Maar het is altijd op eigen kracht. En nogmaals, dat is diep, diep, diep in het jodendom doorgedrongen. Dat was niet wat God oorspronkelijk gegeven had. Maar het was diep in het jodendom doorgedrongen, vooral bij deze elite, die neerkeek op de mensen, de schade die de wet niet kent. En die van zichzelf dachten dat ze zeer rechtvaardig waren. En die tegen God zeiden, zoals de Heer Jezus in de gelijkenis beschrijft, Heer, hier ben ik. Ik ben heel braaf eigenlijk. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van alles wat ik heb. Ik ben toch eigenlijk wel een heel goed mens. U bent vast wel heel erg blij met mij. En dat is aan geen godsdienst gebonden. Tuurlijk heb je altijd veel katholieken gehad die zo dachten. Als ik nog goed op mijn best kom ik in de hemel. Maar het valt mij op hoeveel protestanten ook zo denken. En het valt me op hoeveel bijbelgetrouwe protestanten, en die zitten natuurlijk vanavond in deze zaal, diep in hun hart dat ook nog hebben. Wat vind je bijvoorbeeld het omgaan met zonde in hun leven? Hoe gemakkelijk we de gedachte bijvoorbeeld krijgen dat je dan bij God uit de gunst bent. Daarom hebben ook zoveel protestanten geen zekerheid van hun behoud, want er hoeft maar iets te gebeuren of ze twijfelen alweer aan hun behoud. Steeds voordat je gezondigd hebt, dat is een hele ernstige zaak als christen. Daar moet je nooit gering over denken. Maar als aan die christenen zo vraagt, luister, ben je nou nog steeds, 2 Korinthe 5 vers 21, ben je nou nog steeds Gods gerechtigheid in hen? Nou, eigenlijk een ik ben schoolmeester van beroep. Dus normaal zou ik op dit punt vragen, en zeg eens, als je nou net gezondigd hebt, ben je dan nog steeds Gods gerechtigheid in hen? Dus dat kan nou vanavond helaas niet, helaas. En ik ga nou niet op de laatste avond nieuwe regels invoeren. Wat zou de moeite waard zijn om te horen wat u zei? Een hoop mensen zouden aarzelen. Want die denken dat die gunst van, en dat zit erachter. Die denken dat die gunst van God hem toch daarin zit dat je vooral braaf blijft. En als je zondigt ben je niet braaf geweest. Dus dan kan je niet meer in de gunst van God staan. Dan kan je dus ook niet met volle vrijmoedigheid zeggen, ik ben nog steeds Gods gerechtigheid in hem. En als je dat zegt, dan zeggen de mensen, oh, jij denkt nogal lichtvaardig over de zonde. Wel, nee. Waarom? Ik denk niet lichtvaardig over de zonde. De zonde verstoort onze gemeenschap met de Vader. En daar moet je dat zo gauw mogelijk weer in orde maken. En hoe beter je de gemeenschap met de Vader kent, hoe verschrikkelijker je het vindt om te zondigen. Omdat die gemeenschap wordt wel onderbroken. Maar daar gaat 2 Korinthe 5 vers 21 niet over. Het gaat over de vraag of je gerechtigheid Gods in hem bent. En dat ben je ook als je gezondigd hebt. Want je bent het nooit geworden door je eigen verdiensten. Dus je kunt het ook niet kwijtraken door je zonde. Nou, als u nou van alles wat ik vanavond vertel een hele hoop vergeet, en u zou dat ene zinnetje vasthouden. Gerechtigheid Gods in Christus ben je nooit geworden door je eigen verdiensten. Dus je kan het ook niet verliezen door gebrek aan verdiensten. Ik kan vanavond alles beweren, want er is straks geen vragenbespreking, dus u kunt me er niet kritisch over ondervragen. Maar dit, gevestigde vrede met God hebben, dat betekent nooit lichtvaardig over de zonde denken. Integendeel zou ik gaan zeggen. Maar dat volkomen rusten in de genade van God. Zonder enig idee dat wij op een of andere wijze ons best moeten doen, zoals sommige kinderen dat ook denken, als er een verkromde, een verdraaide verhouding is, een verminkte relatie met hun ouders. Je hebt een heleboel ouders die hun kinderen zo opvoeden, waarbij die kinderen die gunst van de ouders steeds moeten verdienen door toch vooral braaf te zijn. Zonder dat ze weten, mijn ouders houden van mij gewoon omdat ik hun kind ben. Daar hoef ik helemaal mijn best niet voor te doen. En juist dat helpt ze om juist zo te leven zoals die ouders het graag zouden willen. Dus het werkt precies omgekeerd. Maar ze hoeven er niet voor te knokken om voortdurend die gunst te verdienen. Want ze kunnen die gunst niet verdienen. Ze hebben die al. En zo kun je Gods gunst ook niet verdienen. Maar je kunt het dus ook niet door je fouten kwijtraken. Leven uit genade is een van de moeilijkste dingen. Want dat godsdienstige vlees, dat zit er altijd in. Die eerste losser die steekt elke keer weer zijn kop op de deur. En onthoud, hij kan helemaal niet lossen. Hij kan niks voor je doen. Hij kan je niet in de gunst van God brengen. Dat kan er maar één. Wiens naam is, in hem is kracht. Maar het was wel eerst de wet. Daar was een kinderoppasser totdat Christus kwam. Zoveel christenen zijn ook in feite kinderen van Hagar en niet kinderen van Sarah. Kinderen van Hagar, ja, die worden opgevoed door een slavin. En ze blijven ook hun hele leven slaven. Let maar op, in kerkgemeenschappen waar weinig geloofszekerheid is, er is altijd heel veel wetticisme. Het is altijd compensatie. Hoe strakker de regels, hoe minder besef van de pure genade en goedgunstigheid van God. Dat klinkt vreemd misschien, maar het is echt waar. Hoe meer besef van de vrede, van de goedgunstigheid en de genade van God, des te duidelijker de christelijke vrijheid. Die eerste losser, hij moet eerst genoemd worden. Hij komt altijd voorop. Het is eerst de wet, dan de genade, dan het geloof. Maar hij kan niks voor je doen. En dat is niet alleen maar in het Oude Testament gebleken. Dat bleek niet alleen maar toen de Heer Jezus kwam. En van ons zei, we kunnen ons alleen maar overleveren aan zijn genade. En zelfs een paus die zoveel menselijk, naar menselijk standpunt, en ik hoop ook naar Gods maatstaven, zoveel verdiensten heeft gehad, kan uiteindelijk alleen maar behouden worden uit pure genade van God. En dat geldt ook voor de eenvoudigste naamloze christen. We kunnen alleen maar leven uit genade. En je godsdienstig vlees hou je bij je zolang je leeft, en die wil daar nooit aan. Die wil daar nooit aan. Dat helpt mij om naar een vleeselijke broeder of zuster te kijken, waar ik de neiging heb op neer te kijken, omdat die zoveel minder vroom leeft dan ik. Zonder te bedenken dat ik uit precies dezelfde genade leef als die ander. En dat ik niet dicht meer bij God in de gunst sta. God houdt niet meer van mij omdat ik zo braaf ben. God houdt niet meer van mij dan van die ander. Ik kan die liefde van God helemaal niet verdienen. Want die liefde heb ik op punt op grond van pure genade. Wat is dat heerlijk. Dus weg met die eerste losser. Een min mannetje. Ik wil niet eens weten hoe die heet. Meneer zo en zo. Laat hem maar gauw vertrekken. Laat hem maar gauw vertrekken. Als het eindelijk het hoge woord eruit is. Ik kan niet lossen. He he. Nou kunnen we zaken doen. Nou kunnen we zaken doen. Nou kunnen er schoenen worden uitgetrokken. En al die poespas die erbij te pas kwam. Iedereen heeft zo zijn eigen gewoonten. Wij gaan daarvoor naar de notaris. En waarom zou dat een diepere zin hebben en waardevoller zijn dan je schoen uittrekken? Het blijft allemaal maar symboliek, een stuk papier met een krabbel. Het blijft maar symboliek, dat is allemaal niet belangrijk. Maar er kunnen zaken gedaan worden. Als je het probleem van de wet in je leven overwonnen hebt, hoeveel mensen zitten daar niet in Romeinen 7? Dat is het probleem van de wet. Ja, je ziet het toch voor je. Romeinen 6, uittocht uit Egypte. Dat is de doop. Daar wordt het begin in Romeinen 6 over de doop gesproken. Die woestijnreis, kom je in Romeinen 7 bij de Sinaï, moet je dat hele probleem overwinnen. Sommige mensen overwinnen het nooit, die blijven hun hele leven in de Romeinen 7 zitten. Komen nooit van de Sinaï vandaan. En dan gaat het door, Romeinen 8, en dan kom je tenslotte in de velden van Moab. En dan hoor je nog eenmaal Biliam, wie zal uitverkoren Gods beschuldigen. Die probeerde dat tenminste, en dat lukte hem niet. En dan is Romeinen 8 afgelopen en dan staan we aan de oever van de Jordaan. Verder gaat de Romeinenbrief niet. Maar je ziet het allemaal voor je. Maar sommige mensen, ook sommige christenen, komen nooit van de Sinaï vandaan. Die jonge vrouw met wie ik gisteren sprak, die kon gelukkig zeggen: nou mag ik weten het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Nou hoef ik het niet meer te verdienen. Nou mag ik leven uit genade. Maar wat een overwinning. Want de hele familie wil er niks van weten. Dat kan helemaal niet waar zijn. Geen zekerheid, maar wel al de regeltjes en de gebodjes. Zit diep in ons. Zeker sinds jammer. Ik had graag met u daar dieper over doorgepraat. Misschien nog. Maar goed. Kan ook wel zonder. Maar ik zou u willen uitnodigen om daarover door te denken. Bent u echt al bij Boas uitgekomen? En ik zeg dat dus niet alleen maar tot een enkeling in deze zaal die misschien hier zit en die Jezus niet kent. Het zal me verbazen. Dat gebeurt op zo'n doordeweekse Bijbelavond niet zo veel. Maar ik zeg het nou eens tegen u die wel verbinding heeft met de Heer Jezus. Hoeveel van Saulus van Tarsus zit er nog in u? Hoeveel van de mens die toch meent nog bij God in een goed blaadje te moeten komen of voortdurend die gunst van God te moeten verdienen? Hoeveel van die eerste losser? U bent nog steeds niet van hem af, hè? Hij doet ook zulke mooie belofte. Hij begint met te zeggen: ja, is goed, ik zal lossen. Kom voor elkaar. Ho, er zit wel wat aan vast. Er zit wel wat aan vast. Ik zei het al, elke godsdienst. De 5 zuilen van de islam. Als je die maar volbrekt, dan ben je een goede moslim. Hoe het er in je hart uitziet. Wat voor mens je diep van binnen bent. Hoe je relatie is met de godheid. Ik weet, het zal misschien wel belangrijk zijn, maar het gaat uiteindelijk om die 5 zuilen. Die 5 verplichtingen die een mens moet volbrengen. Nou, het boeddhisme kent het achtvoudige pad. Het jodendom heeft zijn 613 geboden. Dan zou ik weer doorgaan. Het zijn allemaal even zoveel programma's. Volg dit recept. En je kunt de gunst van de godheid verdienen. En ik zei, het is zo diep in ons verankerd dat je dat ook binnen het christendom op grote schaal terugvindt. Maar uiteindelijk wijkt de wet. En voor zover die wet nog bestaat, is het alleen maar om vol vreugde de Heer te dienen. Aan het eind worden we allemaal een obed, een dienaar. In het Arabisch zie je dat, in het Hebreeuws ook, dat het woord obed door dienst vooral ook eredienst betekent. Een ebed Yahweh is een dienstknecht van de Heer, maar vooral ook in de zin van eredienst. De ibada in de moslimtaal betekent ook vooral eredienst. Eredienst naar de Godheid toe. Horen we allemaal een obed. Maar een obed word je nooit uit een huwelijk van die eerste losser, Mr. So en So en Rut. Een echte dienstknecht word je uit die relatie van Boas en Rut. Een dienstknecht van de Heer. Een dienstknecht heeft zijn orders. Hij heeft zijn regels. Spouwen is helemaal niet moeilijk over. Draagt elkaars last en je volbrengt de wet van Christus, staat in diezelfde Galatenbrief. Die zo fel erop gebrand is, dat toch vooral niemand zal denken dat hij de volbrenging van de wet nodig heeft om behouden te worden. Maar hij zegt ook, als je elkaar lief hebt, dan heb je de zin van de wet begrepen. En daar komt het op aan. Nou, liefde is nou typisch iets dat je nooit kunt afdwingen. Je kunt niet zeggen, er is een gebod om lief te hebben. Maar als je dat als een juk, als een gebod opvat, iets dat je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, dat je met hangen en wurgen doet en met tegenzin, ja, wat is dat voor liefde? Het kenmerk is, als het echte liefde is, dan komt het spontaan uit je hart voort. Dan is het wel een gebod, je moet het wel doen. Maar het kenmerk is dat het voortborrelt uit een hart dat ook naar die ander toegetrokken wordt. Geen man hebt uw vrouwen lief, ja, maar als dat met grote tegenzin moet gebeuren, morgen moet ik dat mens lief hebben, nou ja, dan hoeft het al niet meer. Dus zo, dat is nou het bijzondere, wanneer de wet dus die positieve betekenis heeft als richtlijn in het leven van een gelovige. Want dan is het juist helemaal geen juk meer. Dan is het ook geen middel meer om bij God in een goed blaadje te komen. Maar dan is het niks anders dan de omschrijving van wat wij van nature, dus dat is onze nieuwe natuur ook graag willen. Daarom zegt Jacobus die heerlijke uitdrukking, de wet der vrijheid. De wet der slavernij die hoort bij die eerste losser. Maar de wet der vrijheid hoort bij die tweede losser. Is dat geen mooie uitdrukking, de wet der vrijheid? Dat lijkt zo tegenstrijdig. Een wet vertelt wat je moet doen en wat je niet mag doen. En vrijheid betekent, ik heb met geen enkele wet wat te maken, kan doen en laten wat ik zelf wil. Hoe kan er dan een wet der vrijheid zijn? Dat kan maar op één manier. Stel eens voor dat er een wet was die precies van u zou vragen wat u nou zelf ook elke keer graag zou willen. Dat is een wet der vrijheid. Een wet der slavernij vraagt elke keer van u datgene wat u nou juist niet wil. Paulus zegt in Romeinen 7, de wet zegt, gij zult niet begeren. En ik ontdek elke keer dat dat precies is wat ik doe en wat ik ook graag doe. Dat is een nare wet, dat is een slavernijwet. Die wet zit constant tegen mijn natuurlijke verlangens in te gaan. Maar een wet der vrijheid is een wet die precies datgene wat ons vraagt, van ons vraagt wat de nieuwe mens ook dolgraag doet. Als je tegen je kinderen zegt, wil jij even het gras maaien of wil jij even de afwas doen, dan is dat in het algemeen een wet der slavernij. Ze kunnen zich wel wat leukers voorstellen. Maar als jij zegt, het is ook heet weer, haal je even op de hoek een emmer ijs. Dat is een wet der vrijheid. Want dat is ook precies wat ze graag willen. Ze zou misschien nog liever willen dat hun broertje het deed. Maar in principe is een wet even een mooi voorbeeld van een wet der vrijheid. Een wet die van ons vraagt wat de Heer ook precies wil. Dat is de wet der vrijheid. Prachtig. Het is ook een koninklijke wet bij Jacobus. Wet der vrijheid. Zo heeft de wet een positieve betekenis. Dat is de wet van Christus. Want de Heer Jezus geeft ons die wet niet alleen. En doet niet alleen maar die wet voor. Want hij heeft zelf al die geboden volbracht. Maar hij is in ons ook dat nieuwe leven. Hij is ook in ons de kracht om die wet te volbrengen. Boas brengt een obed, een dienstknecht voort. Maar een dienstknecht niet zoals ze onder de wet gekweekt worden. Maar een dienstknecht zoals God ze maakt. Door hen het nieuwe leven te geven dat niet anders wil dan God te dienen. En God liefde. Dat spontaan niet. Als je op een trouwdag van twee dolgelukkige mensen tegen die jongen zegt, nou denk erom hè, dat je haar lief hebt. Dan zegt hij, hoi hoi, dat is nog eens een wet der vrijheid. Want dat was precies wat ik nou juist ook van plan was. Dat is een wet die precies aansluit bij wat die jongeman ook graag wil. Dat is het grote verschil. Die wet als de eerste losser, die wet zoals die gegeven is aan de natuurlijke mens, die gaat in constant tegen wat die mens wil. Als die mens zichzelf nog niet kent, dan zegt hij zoals Israël bij de Sinaï drie keer zei, Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Nou, dat zeg je dus als je nog weinig zelfkennis hebt. Want voordat Mozes terug was van de berg, hadden ze al gezondigd. Want dan gauw kom je erachter, die wet vraagt allerlei dingen die we helemaal niet leuk vinden. Maar er waren er anderen. Er was een Zacharias en Elisabeth in Lucas 1 vers 6. Van wie we lezen dat zij... Ik lees het even letterlijk voor, dat is een mooie afsluiting. Zacharias en Elisabeth. Je kunt je niet voorstellen dat zulke mensen in de Bijbel voorkomen. Als je al die negatieve kanten van de wet ziet, dan moet je dit lezen van hun. Zij hebben nu waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Kun je je voorstellen dat er zulke mensen bestaan? We zouden normaal denken, dat kan helemaal niet. Je kunt niet rechtvaardig zijn en ook de wet onderhouden, want uit de werken der wet wordt nou juist niemand gerechtvaardigd. Nee, maar ze zijn ook niet rechtvaardig voor God, omdat ze zo goed die wet onderhouden. Maar ze onderhouden die wet zo goed, omdat ze rechtvaardig zijn voor God. Voelt u dat verschil? Dat is de oude discussie. Noach vond genade in de ogen des Heren. Noach wandelde met God. Vond hij nou genade bij God omdat hij met God wandelde, of wandelde hij met God omdat hij genade gevonden had? Het begint bij God. Het begint bij zijn goedgunstigheid. Zacharias en Elisabeth waren mensen die de Heren kenden en lief hadden. Die leefden uit de genade van God. En als zulke mensen, die leven uit Gods genade, in zijn geboden wandelden, onberispelijk. Die waren niet onder de eerste lossen, hoewel ze de tweede nog niet eens kenden. Zou je kunnen zeggen, anticiperend, zij leefden onder de tweede lossen. Dat lijkt me een goede afsluiting. Leer die tweede lossen in uw leven kennen. Ook al bent u al lang een christen. Hou op met dat wettische gedoe in uw eigen leven. Hou op met die pogingen. Althans, ontmasker het bij uzelf. Die pogingen om toch die gunst van God te verdienen. En ga die relatie aan met de ware Boas. Bij hem is de kracht, niet bij jezelf. Bij hem is de genade, waardoor je mag leren uit de genade te leven. En dan word je een Obed. Een dienstknecht. Die er vreugde in heeft om de Heer te dienen. Ik wens het u van harte toe.